Onze hulp en onze verwachting is in de naam des Heren, die de hemel en de aarde geschapen heeft, die trouwe houdt tot in der eeuwigheid en nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u, barmhartigheid en vrede, van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden, en de overste van de koningen der aarde. Amen. Gemeente, laten wij zingen uit Psalm 72, daarvan het tweede vers. De bergen zullen vrede dragen, de heuvels heilig recht. Hij zal hun vrolijk opdoen dagen het heil hun toegezegd. En wat volgt in het tweede vers van Psalm 72. Lezen wij nu Gods woord uit de profeet Zacharia, daarvan het eerste hoofdstuk, de versen 7 tot en met 17. De schriftlezing voor dit avontuur is Zacharia 1, vanaf het 7e tot en met het 17e vers. Vooraf uit onze Nederlandse geloofsbelijdenis, artikel 26, van de enige voorbidding van Christus, daarvan het eerste gedeelte. 26a uit de Nederlandse geloofsbelijdenis, waarna wij zingen uit Psalm 103, vers 5. Hij zal zijn volk niet eindeloos kastijden, nog eeuwiglijk zijn gramschap ons doen leiden. Hij is het die ons zijn vriendschap biedt. Het vijfde vers van Psalm 103, na de Nederlandse geloofsbelijdenis, artikel 26.
Wij geloven dat wij geen toegang hebben tot God dan alleen door de enige middelaar en voorspraak, Jezus Christus, de rechtvaardige, de welke hierom mens geworden is, verenigen het samen de goddelijke en de menselijke natuur. Opdat wij mensen een toegang zouden hebben tot de goddelijke majesteit, anderszins waren ons de toegang gesloten. Maar deze middelaar, die de Vader ons heeft gegeven, tussen zich en ons, moet ons door zijn grootheid niet verschrikken, om ons een ander naar ons goeddunken te doen zoeken. Want er is niemand, nog in de hemel, nog op de aarde, nog onder de schepselen, die ons liever heeft dan Jezus Christus. De welke, hoewel hij in de gestaltenis Gods was, nochtans zichzelf vernietigd heeft, aangenomen hebbende de gestaltenis eens mensen en eens dienstknechts voor ons, en is in alles zijn broederen gelijk geworden. Indien wij nu een andere middelaar zoeken moesten, die ons goedgunstig waren, wien zouden wij kunnen vinden die ons meer beminde dan hij die zijn leven voor ons gelaten heeft, ook toen wij zijn vijanden waren? En zo we een zoeken die macht en aanzien heeft, wie is er die daarvan zoveel heeft als degene die gezeten is ter rechterhand zijns vaders en die alle macht heeft in de hemel en op de aarde? En wie zal er verhoogd worden dan de enige welbeminde Zoon Gods? U zal worden gelezen Zacharia 1 vanaf vers 7 tot en met vers 17. Op de 24ste dag, in de 11e maand, die de maand Schebat is, in het tweede jaar van Darius, geschiedde het woord des Heeren tot Zacharia, de zoon van Berechia, de zoon van Iddo, de profeet, zeggende: ik zag des nachts en zie een man rijdende op een rood paard. En hij stond tussen de mirten die in de diepte waren. En achter hem waren rode, bruine en witte paarden. En ik zeide: mijn heren, wat zijn deze? Toen zeide de engel tot mij, die met mij sprak: ik zal u tonen wat deze zijn. Toen antwoordde de man die tussen de mitten stond en zeide: deze zijn het die de Heere uitgezonden heeft om het land te doorwandelen. En zij antwoordden den engel des Heeren die tussen de mitten stond en zeiden: wij hebben het land doorwandeld en zie, het ganse land zit en het is stil. Toen antwoordde de engel des Heeren en zeide: Heere der Heerscharen, hoe lang zult gij u niet ontfermen over Jeruzalem en over de steden van Juda, op welke gij gram geweest zijt deze 70 jaren? En de Heere antwoordde een engel die met hem sprak goede woorden, troostrijke woorden. En de engel die met mij sprak, zeide tot mij, roept uit, zeggende, alzo zegt de Heere der Heerscharen, ik ijver over Jeruzalem en over Sion met een grote ijver. En ik ben met een zeer grote toorn vertoornd tegen de geruste heidenen. Want ik was een weinig toornig, maar ze hebben ten kwade geholpen. Daarom zegt de Heere alzo, ik ben tot Jeruzalem wedergekeerd met ontfermingen. Mijn huis zal daarin gebouwd worden, spreekt de Heere der Heerscharen. En het richtsnoer zal over Jeruzalem uitgestrekt worden. Roep nog, zeggende, alzo zegt de Heere der Heerscharen, mijn steden zullen nog uitgespreid worden vanwege het goede. Want de Heere zal Sion nog troosten, en hij zal Jeruzalem nog verkiezen.
Zoeken wij nu het aangezicht des Heren in gemeenschappelijk gebed. Heren, verootmoedig onze harten voor u, die de hemelen bewoont en die de aarde hebt als een voetbank van uw voeten. Groot en heerlijk God, dienenswaardig en aanbiddenswaardig, vervul onze harten met eerbied en met ontzag voor uw grote naam. Als we vanavond rondom uw woord mogen zijn, als dat woord geopend is en ons gelezen werd en de boodschap daarvan klinken zal, o, dan mocht het u behagen in ons midden te zijn. Niet alleen met uw woord, maar door de werking van uw geest. En dat we samen u daarom zouden mogen smeken, niet in onze naam, maar in de naam van hem die de voorbidder is aan uw rechterhand, van wie we ook gehoord hebben uit de geloofsbelijdenis, die zo vol is van macht en van eer en van middelaarsliefde. O, dat gij, o Heer Jezus Christus, ook voor ons zou tussen beide treden bij de Vader en onze arme verzuchtingen hoger zou willen brengen dan het dak van de kerk of van ons huis, ver boven de lucht en de wolken. Heere, wilt u de hemel openen? En zoudt u in hem die de ladder van Jacob is onze gebeden willen doen opklimmen, maar ook zegeningen willen doen afdalen? Heere, wil ons verblijden met uw grote daden en mag uw heilig woord ons tot zegen zijn. Dat het voor de een tot waarachtige bekering zou mogen wezen, tot levendmaking uit de geestelijke dood, tot overtuiging en overbuiging. Want Heere, we moeten toch allemaal voor u verschijnen. En we zijn ook allemaal op weg en reis naar die grote godsontmoeting. En wie leeft er, die de slaap des doods niet eens zal slapen? Red dan onze ziel van het graf. Bekeer ons tot u, behoud ons. Zo zullen wij behouden zijn. Mag het voor een ander zijn tot vertroosting en bemoediging, tot onderwijzing en tot verkwikking in het strijdperk van dit leven. Want als u weet waar de kudde gelegerd is, u weet wat de schapen nodig hebben, maar ook de lammeren, u weet hoe het gesteld is met uw volk, Heere, hoe ze ook kunnen worden aangevochten en aangevallen. Hoe sterk de kracht van het ongeloof en hoe zwak het ware geloof. kan zijn. Dat geloof dat u geplant hebt in het uur van uw welbehagen. En dat geloof dat u oefent door de diepte heen. Dat geloof dat bedel arm maakt voor u. En dat doet hongeren en dorsten naar de gerechtigheid van Christus. Dat geloof dat voeten geeft als wij geen voeten hebben. En handen als wij de handen missen. Dat geloof dat de toevlucht doet nemen. Net als de Canaanese vrouw of de bloedvloeiende vrouw. Of als Esther toen ze tot het hof van de koning ging. Heere, wilt u dat geloof sterken? En wilt u de hoop verlevendigen? En wilt u de liefde verinnigen? O, dat die genaden van het geloof en de hoop en de liefde mogen worden geoefend. En dat gij daartoe uw woord wilde gebruiken. Een gedeelte dat we samen hopen te overdenken. Dat uw knecht mag uitdragen. Maar wilt u hem inleiden in die verborgenheden van uw woord. In die heilgeheimen van uw koninkrijk. Heere, wilt u geven. Dat dan alles wat in de weg kan staan mag worden weggenomen. En dat dat levende woord zijn loop zal hebben. Dat het kracht zal doen op de harten van jongeren en ouderen. Dat ook onze kinderen er iets van zouden mogen meenemen. Maar dat ook zij die aan de avond van het leven gekomen zijn. En die vaak hun gedachten niet meer goed bij elkaar kunnen krijgen. Die het ook moeilijk vinden om iets te onthouden. En die erachter komen bij het ouder worden, dat ze zo'n ellendig bestaan hebben. Wilt u door dat alles heen breken? Want er is toch voor u niets te wonderlijk. U bent toch die God van alle vlees. En u hebt toch maar te spreken en het is er te gebieden en het staat er. O Heere, wil dan een ieder nog uw zegen bereiden. En mag uw koninkrijk zo zijn voortgang hebben in ons midden, in ons vaderland. Ja, onder al de volkeren van deze aarde. Eenmaal hebt u apostelen uitgezonden om te prediken bekering en vergeving van zonden, beginnende van Jeruzalem en zo tot aan de einden van de aarde. En nu hebt u die opdracht nooit ingetrokken. Dan geldt toch ook nu dat het evangelie een kracht Gods is tot zaligheid, eerst de Jood en ook de Griek. Wilt u denken aan hen die de beminden om der vaderen wil worden genoemd en die het ook zijn? O Heere, wilt u ze opzoeken en wilt u ze tot u trekken? Wilt u het woord van het evangelie onder het Joodse volk in het land der vaderen en op andere plaatsen gebruiken? Opdat er een wederkeer tot u, de God der vaderen, mag worden gevonden. Dat er beroering mag komen in het dal van de dorre doodsbeenderen. Heere, dat er ook onder de wereld der volkeren beweging mag komen. En dat de grafrust en de grafstilte mag worden doorbroken. Dat de dorre doodsbeenderen herleven. En dat gij uw gekenden en gekochten zult toebrengen. Heere, ontfermt u zich dan over een wereld in nood. Een wereld die u de rug heeft toegekeerd. Een mensengeslacht dat van u is afgevallen. O Heere, wilt u ons nog zijn tot een toevlucht ook in alle zorg en nood en moeite en verdriet? Want u peilt het wat er omgaat in ons hart. U weet ook hoe we gekomen zijn naar deze plaats of hoe we thuis meeluisteren en meeleven. Niets is, o Oppermajesteit, bedekt voor uw alwetendheid. U kent het hart, u doorgrondt het, u proeft de nieren. Hoe zou u dan uw wonderen nog heerlijk willen maken? En mag het dan vervuld worden wat we zongen aan het begin van dit samen zijn? Het ellendig volk wordt dan uit lijden door zijn hand gerukt. Hij zal nooddruftigen bevrijden, verbrijzelen, wie verdrukt. En als we dan zo ons buigen over een gedeelte van uw woord dat wat minder bekend is. Als we vanavond uit de profeet Zacharia het eerste nachtgezicht hopen te behandelen. Heere, geef dan een ieder zijn bescheiden deel. Mag het woord der waarheid recht worden gesneden. Mag uw knecht die verlevendigende invloeden van uw geest ervaren, opdat het voor hem niet slechts een taak, maar een vermaak mag zijn om anderen de rechten van uw mond met lust te vertellen en vlijtig te onderwijzen. Zend zo uw geest neer op al uw dienaren, ook in dit avonduur, waar ze ook voorgaan, ook een medebroeder in de bediening die 40 jaar in het ambt van herder en leraar mag staan en binnenkort met emeritaat hoopt te gaan, zou u ook hem willen gedenken. Zegen alles wat op uw zegen wacht, in kerk en gezin, in het onderwijs en in de zorg. We bidden voor de broeders van de kerkenraad en voor allen die hun lief zijn. We smeken u voor wat rouw draagt en wat neergedrukt is. Wilt u troosten en sterken? O God, strek zo uw hand nog naar ons uit en bedek ons onder uw vleugelen. En mag deze avond dan staan in het teken van uw lieve gunst. Dat bidden we u uit genade om Jezus wil. Amen. Wij willen u zingen uit Psalm 77, daarvan de versen 5 en 6. Dus uit de 77ste psalm, allereerst het 5e vers. Zou de Heer zijn gunstgenoten, dacht ik, dan altoos verstoten. En zou God zijn gena vergeten, nooit meer van ontferming weten. De versen 5 en 6 van de 77ste psalm. Gemeente, mogen de Heere ons leiden met zijn licht en waarheid. Als wij vanavond overdenken het eerste nachtgezicht van Zacharia, gedeelte dat we vinden in Zacharia 1 vers 7 tot en met 17. En dan lees ik als tekstwoorden de versen 11 tot en met 13. Gods woord en onze tekst vinden wij dus in Zacharia 1, te beginnen bij vers 11 tot en met 13. En zij antwoordden den engel des Heren die tussen de merten stond. En zeiden, wij hebben het land doorwandeld en zie, het ganse land zit en het is stil. Toen antwoordde de engel des Heren en zeide, Heere der heerscharen, hoe lang zult gij niet ontfermen over Jeruzalem en over de steden van Juda, op welke gij gram geweest zijt deze 70 jaren? En de Heere antwoordde de engel die met mij sprak, goede woorden, troostelijke woorden, tot zover. We vinden hier het gezicht van Christus tussen de merten. Het gezicht van Christus tussen de merten. We staan stil in de eerste plaats bij een troostrijk beeld. In de tweede plaats bij een troostrijke voorbede. En in de derde plaats bij een troostrijke boodschap. Het gezicht van Christus tussen de merten. Een troostrijk beeld in de versen 7 tot en met 11. Want zo lezen wij op de 24e dag in de 11e maand, die is de maand Shebat, in het tweede jaar van Darius, geschiedde het woord des Heren tot Zacharia, de zoon van Berechia, de zoon van Iddo, de profeet, zeggende. En dan komt dat beeld. Ik zag des nachts en zie, een man rijdende op een rood paard, en hij stond tussen de mirten die in de diepte waren, en achter hem waren rode, bruine en witte paarden. En ik zeide, mijn heer, wat zijn deze? Toen zeide tot mij de engel die met mij sprak, ik zal u tonen wat deze zijn. Toen antwoordde de man die tussen de mirten stond en zeide, deze zijn het die de Heere uitgezonden heeft om het land te doorwandelen. En zij antwoordden de engel des Heren die tussen de mirten stond en zeiden, we hebben het land doorwandeld en zie het ganse land zit en het is stil. Een troostrijk beeld. In vers 12 een troostrijke bede. Toen antwoordde de engel des Heren en zeide, Heere der heerscharen, hoe lang zult gij niet ontfermen over Jeruzalem en over de steden van Juda op welke gij gram geweest zijt deze 70 jaren? En dan een troostrijke boodschap vanaf vers 13. Want de Heere antwoordde de engel die met mij sprak, goede woorden, troostelijke woorden. En wat dan die goede troostelijke woorden zijn, dat volgt in de versen 14 tot en met 17. Gemeente, het is de derde maand na het eerste optreden van Zacharia. De boodschap die hij gebracht heeft bij zijn aantreden is niet meegevallen voor het volk Israël. Het was een eerlijke boodschap. Het was geen boodschap naar de smaak van de mens. We hebben dat zondagmorgen kunnen beluisteren. Maar die prediking zal toch doel getroffen hebben onder het volk. En nu? Nu is het de 11e maand. Nu is het 3 maanden later. En nu spreekt de Heere opnieuw. Nu komt het eerste nachtgezicht. Precies 2 maanden na de laatste beloften die de profeet Haggai heeft mogen uitspreken, want het is de 24e dag van die maand, van die 11e maand. En leest u in het laatste hoofdstuk van Haggai dan was het de 24e dag van de 9e maand, waarop de Heere een en andermaal sprak met een bemoedigend woord. Het is thans de 11e maand en die wordt genoemd de maand Shebat. Dat is geen Hebreeuws, maar dat is een Babylonische aanduiding van de maand. De ballingen zijn inmiddels vertrouwd geraakt met de Babylonische taal en met de Babylonische kalender. De maand Shebat, in het tweede jaar van koning Darius. En daar moeten we toch een ogenblik op letten dat het er zo staat, het tweede jaar van Darius. Dat is beschamend. Dat is heel verootmoedigend voor het Joodse volk. Want voor de ballingschap werd de tijd gerekend naar de jaren van de koningen van Juda. Maar die koningen zijn er niet meer. Dat koningschap is voorbij. De koninklijke troon is omvergeworpen. En nu wordt er een andere kalender gebruikt. Nu wordt er gerekend naar een heidense koning. Met andere woorden, nu heeft de wereld het voor het zeggen. Nu is Juda een stukje geworden van een ander rijk, een heel groot wereldrijk. Maar toch, in dat tweede jaar van koning Darius wil de Heere spreken, de God van Israël. De God van hemel en aarde, de God der goden, de Heere der heren en de koning der koningen. En als de Heere dan spreekt, dan doet hij dat op een bijzondere wijze. De profeet Zacharia krijgt immers een gezicht, een visioen, dat is wat anders dan een droom. Een droom wordt door een profeet of door iemand anders ontvangen in slapende toestand. Maar Zacharia slaapt niet, hij is klaar wakker. Hij ligt dan misschien wel op zijn bed, want het is nacht. Maar hij is wakker. En dan wordt zijn geest opgetrokken tot God in de hemel. Ja, dan krijgt hij dingen te zien die met het blote natuurlijke oog niet te zien zijn. En zo ontvangt hij de eerste van de 8 nachtgezichten. Hij heeft, naar wij aannemen, al die gezichten ontvangen in één nacht. De een na de ander. En wat ziet nu de profeet? Er staat in vers 8, ik zag des nachts en zie een man rijdende op een rood paard. En hij stond tussen de mirten die in de diepte waren en achter hem waren rode, bruine en witte paarden. Hij ziet dus mirten. Wat wordt er bedoeld met die myrteboom, die myrtestruik, met deze heester? Het volk Israël, Gods volk. Dat volk wordt hier niet vergeleken met een hoge boom, met een cederboom op de Libanon bijvoorbeeld, of met een sterke eikenboom met wijde takken, maar met een heel eenvoudige boom, een vrij onaanzienlijke struik. Wat betekent nu zo'n pover bosje heesters bij de hangende tuinen van Babylon? Myrten, dat is het beeld van Gods kerk. Gemeente, die kerk die zal toch ook altijd kerk onder het kruis zijn. Een kerk die de gestalte draagt van de meester. Een kerk die ook moet delen in de smaad van haar koning. En toch, Een merte is een sierlijke heester, een plant met witte bloemen en donkergroene bladeren die schaduw geven. Een plant die altijd groen is. Ja, het is een boom met een lieflijke, aangename reuk. En er wordt ons verteld dat de mirtebloem een bruidsbloem is bij uitstek. Wat een tere aanduiding voor de verhouding tussen de Here en zijn volk, tussen Christus en zijn bruidsgemeente. Want het is een arm en een ellendig volk. En toch zijn ze liefelijk. Arm, donker, verachtelijk in zichzelf, maar liefelijk in Christus en door Christus, ja, geheel verheerlijkt inwendig. Geldt dat ook van ons? Mogen wij ook zo'n mirte zijn? Och gemeente, we zijn dat van nature niet. Dan zijn we eerder een doorn of een distel. Maar heeft de profeet Jesaja het al niet gezegd voor de ballingschap? Voor een doorn zal een dennenboom opgaan en voor een distel een mirteboom. Hoe kan dat? Dat is een wonder. Dat komt bij God vandaan. Maar wat nu bij de mensen onmogelijk is, dat is mogelijk bij God. Laten onze jonge mensen daar ook maar om vragen. Dat je zo'n mirte mag worden, zo'n hadassa mag worden, want hadas of hadassa, de Hebreeuwse naam van Esther, betekent ook mirte. Dat zou je gelukkig zijn. En waar groeien nu die mirten? In de diepte. In Israël vind je mirtebomen, bijvoorbeeld in de vlakte van Sharon, in de buurt van het Karmelgebergte. Altijd maar in de diepte, want deze plant heeft veel water nodig. Mirten zul je niet vinden in de hoogte, maar altijd in de diepte. Begrijpt u wat dat zeggen wil? Dat betekent in geestelijke zin, je vindt zulke mensen altijd in het dal van de ootmoed. Daar heeft de Heere ze geplant als de hemelse hovenier. En daar ziet hij zijn kinderen zo graag, ook vandaag. Niet op die kale hoogten van zelfgenoegzaamheid, maar in de diepte van verootmoediging. Hij weet waar zij gelegerd zijn. Hij die zelf woont in de hoogte en het verhevene in de eeuwigheid, maar die ook wil wonen bij degene die van een nederige geest is. Ja, van een verbrijzeld hart. En zijn oog slaat die mirten in liefde gade. De mirten groeien in de diepte. Maar die diepten hier wijzen ook op de ellende van het volk Israël. Zoals we dat al eerder gezien hebben uit de versen 1 tot en met 6. Dat volk was in diepe ellende gedompeld. De tempel was nog niet herbouwd. Jeruzalem lag nog in puin. Er was zelfs nog geen muur rondom de stad opgetrokken. De ark die van Gods gunst getuigde was weg. Van de theocratie, de godsregering, was niets meer over, uitwendig gesproken, en het koningschap was voorbij. O, wat een diepte voor dat volk dat vroeger zo bijzonder beweldadigd was. Herkent u dat? Herken jij dat? Diepten van ellende, diepte van nood, van armoede, van leegheid, van schuld, van ongerechtigheid. En toch, In die diepte ziet Zacharia een man. Wie is die man? Onze Statenvertalers hebben gedacht aan de Here en hebben daarom een hoofdletter hier gebruikt. U weet het wel, in het Hebreeuws zijn er geen aparte hoofdletters. Dus dat is een interpretatie. Er staat, daar is een man rijdende op een rood paard. De kanttekeningen bij de Statenvertaling noemen twee mogelijkheden. Het kan Christus zijn. Dan moet inderdaad het woord man met een hoofdletter worden geschreven. Maar ze noemen ook nog een andere opvatting. Dan zou het hier gaan om een engel. De kanttekenaren neigen ertoe om hier dus aan Christus te denken. Anderen denken op diezelfde wijze, zoals Matthew Henry. Maar het blijft moeilijk. Zelfs Calvijn houdt zijn twijfels bij dit woord. Hoe komt dat? Niet omdat er van een man gesproken wordt, want Christus wordt op andere plaatsen in het Oude Testament ook wel aangeduid als een man. Die zoon des mensen die geleid werd tot de oude van dagen in Daniël 7. Of die man in Genesis 32 die worstelde bij Jacob, met Jacob, bij de Jabok. Dus daar zit het niet op vast. Christus voor zijn komst in het vlees op aarde wordt wel eens aangeduid als een man. Maar letten wij nu op het vervolg. Letten wij op het hele verband van dit vers. Dan is er toch ook weer reden om daaraan te twijfelen. En waarom? Wel, deze man hoort bij een groep ruiters op paarden. In feite gaat het om drie groepen paarden. Een groep met rode paarden, een groep met bruine paarden en een groep met witte paarden. Van ruiters wordt niet gesproken, maar uiteraard op die paarden hebben ruiters gezeten. Engelen hebben daarop gezeten. En u wordt van die paarden gezegd dat ze staan achter hem. Niet voor hem, maar achter hem, die man tussen de myrten. Ze komen niet naar hem toe om verslag uit te brengen bijvoorbeeld, maar ze staan gewoon achter hem. Ze vormen één geheel. Zelf is die man tussen de myrten de aanvoerder van die eerste groep, de groep met rode paarden. En tegelijk is hij de leider van het hele gezelschap. We zouden dus kunnen denken aan een engel, een belangrijke engel, een aartsengel, misschien wel aan Michaël, maar zijn naam wordt hier niet genoemd. Dan zien we dat die man zit op een rood paard. Ook een paar andere ruiters zitten op een rood paard. En sommigen zitten op een bruin paard of op een wit paard. Kennelijk zijn die kleuren heel belangrijk. Rood, bruin, wit. Die kleuren zijn nog belangrijker dan die ruiters. Want die kleuren worden hier nadrukkelijk genoemd. Slechts één ruiter wordt naar voren gehaald. De man rijdende op het rode paard. Bij die kleuren moeten wij niet denken aan bepaalde landstreken of windrichtingen, zoals de Bijbel met uitleg dat doet. We moeten gewoon heel dicht bij de schrift blijven en schrift met schrift vergelijken. Want we komen wel vaker deze kleuren tegen, bijvoorbeeld in Zacharia 6 vers 2 en ook wel in het boek Openbaring. En dan is rood altijd de kleur van de oorlog. De kleur van het bloedvergieten. Een kleur die wijst op de oordelen van God. Wit is doorgaans de kleur van de overwinning. Dat wijst dus op zijn genade. En bruin of voskleurig, op een bepaalde manier grauw, zoals blijkt uit het oorspronkelijk, is daartussenin, tussen rood en wit, een mengeling van oordeel en genade. Nu gaan we het begrijpen. Deze engelen moeten er dus op uittrekken als gedienstige geesten, als hemelboden. Ze moeten erop uit om te strijden en te overwinnen, om Gods oordelen uit te voeren over de vijanden van God en van zijn kerk, en om verlossing te brengen bij Gods kinderen. Dit zijn geen werkpaarden of sierpaarden of trekpaarden. Dit zijn strijdrossen. Ze moeten erop uit om te strijden en te overwinnen. En dat zullen ze doen. Maar nu nog niet. Ze moeten er eerst op uit om de aarde te doorwandelen en te inspecteren. Want het woord dat hier vertaald is met land, kan ook worden vertaald met aarde. Zij zijn dus verkenners die erop uitgaan om te zien hoe het op aarde is gesteld. De Heere heeft hen uitgezonden om het land, of beter nog, de aarde te doorwandelen. Vindt u het moeilijk? Dan bent u niet alleen, want Zacharia begreep het ook niet. Hij voelde zich verlegen met dit gezicht en hij moet naar de betekenis vragen, want hij zegt in vers 9, mijn Heer of mijn Heere, wat zijn deze? Hij is niet te hoogmoedig om te zeggen, ik begrijp het niet, geef mij alstublieft onderwijs. En dan zegt die engel, nee, niet die man die daar staat tussen de mirten, maar dan zegt een engel, ik zal u tonen wat deze zijn. En die engel die wordt hier genoemd, de engel die met mij sprak. En dat is een uitdrukking die komt telkens weer terug in het boek Zacharia. De engel die met mij sprak, de engel die met mij sprak. Een engel die als het ware moest vertolken wat de betekenis was van die nachtgezichten. Een tolkengel. Een andere engel dus. Toen zeide tot mij de engel die met mij sprak, ik zal u tonen wat deze zijn. Hij legt het uit. Zacharia, die ruiters op die paarden, dat zijn engelen die als verkenners, als hemelse verkenners zijn uitgezonden door die grote God. Want zij moeten voor de Heere op onderzoek uit. En dan begrijpen we allemaal dat de Heere geen onderzoekers nodig heeft, want de Heere weet alle dingen. Niets is, o Oppermajesteit, bedekt voor uw alwetendheid. Hij kent zelfs van verre onze gedachten. Zijn ogen doorlopen de ganse aarde, zo staat er in 2 Kronieken 16 vers 9. Maar er wordt hier beeldspraak gebruikt om te benadrukken dat de Heere eerlijk en grondig te werk gaat en dat hij daarbij ook middelen wil gebruiken. Trouwens, al is dan bij de Heere alles bekend, wij zeggen toch ook wel eens tegen elkaar, dat moet je nou maar voor de Heere neerleggen. Dan moet je alles aan de Heere bekendmaken. Dat is een manier van spreken. En als dan Zacharia deze ruiters ziet, als hij die paarden ziet, die verkenners, die engelen, dan zijn ze al op onderzoek uit geweest en ze zijn nu juist teruggekeerd. En wat hebben ze dan gezien? Wat is hun verslag? Wel, alles is in rust. Ze zeggen, wij hebben het land doorwandeld en zie, het ganse land, of nogmaals de ganse aarde zit en is stil. Nou, dat is toch mooi, zeggen wij. Rust. Wie verlangt er niet naar rust? Paulus wekt ons zelfs op om te bidden voor degenen die in hoogheid gezeten zijn, opdat wij een stil en gerust leven mogen leiden in alle godzaligheid. Ja, dat zegt Paulus wel, maar let op die laatste woorden, in alle godzaligheid. En juist dat ontbrak nu in die tijd van Zacharia. De godzaligheid was ver te zoeken. Niemand bekommerde zich daarom onder de volkeren. Men was gerust, stil en gerust. Dit is geen aangename stilte, maar een benauwende stilte. Dit is een dodelijke stilte. Dit is de stilte van het graf. Onder de volken is alles in rust, terwijl Israël zich bevindt in de diepte, in grote onrust en ellende. Want gemeente, wat was het geval? Darius was aan de macht gekomen nadat eerst koning Kores of Creuzes geregeerd had. De eerste koning van de Meden en de Perzen. Uiteindelijk was Darius aan de macht gekomen. En vlak na die machtsovername was er veel onrust ontstaan in dat grote rijk van de Meden en de Perzen. Er waren onlusten. Er was hier en daar een poging tot revolutie. Er was onrust. Maar koning Darius, die was voor geen kleintje vervaard. Die wist die onrust te bedwingen en alles onder controle te krijgen. En juist dat maakt het nu zo benauwend voor Israël. Immers de profeet Haggai, en leest u maar mee in hoofdstuk 2 vers 22. De profeet Haggai had gezegd, spreek tot Zerubabel, de vorst van Juda, zeggende, ik zal de hemelen en de aarde bewegen. En ik zal de troon der koninkrijken omkeren en verdelgen de vastigheid van de koninkrijken der heidenen. En ik zal de wagen omkeren en die erop rijden en de paarden en die erop rijden zullen nederstorten en iegelijk in des anderen zwaard. Met andere woorden, er komt onrust. De Heere zorgt voor een heilige onrust onder de wereld der volkeren. En nog sterker is dat uitgedrukt in Haggai 2 vers 7. Want alzo zegt de Heere der heerscharen nog eens. Een weinig tijd zal het zijn en ik zal de hemelen en de aarde en de zee en het droge doen beven. Ja, ik zal al de heidenen doen beven en ze zullen komen tot de wens aller heidenen, tot Christus. En ik zal dit huis met heerlijkheid vervullen, zegt de Heere der heerscharen. En juist daarom zou dat tweede huis toch heerlijker zijn, al zag het er op dat moment niet zo bijzonder uit. Maar juist in dat tweede huis, in deze tempel, zou Christus komen. En niet alleen voor het Joodse volk, maar zelfs voor mensen uit het oosten en het noorden en noem het maar op. Alles zou in beweging komen. De terugkeer van de Joodse ballingen uit Babel zou dus leiden tot het begin van een messiaanse tijd. Zo lijkt het in Haggai 2. Tot een doorbraak van Gods koninkrijk. En nu, wat moeten die engelen constateren? Alles is in diepe rust. Er is geen beweging. De volkeren hebben het goed naar hun zin. Er is voorspoed bij de heidenen. en tegenspoed bij Israël. Er is kommer en kwel in Judea, maar een geest van diepe slaap daarbuiten. En nu een vraag. Persoonlijke vraag. Een vraag voor ons allemaal. Stel nu dat die engelen op bezoek zouden komen bij ons vanavond. Stel nu dat de hemel kerkvisitatie zou houden in onze gemeente, in ons land, onder ons volk. Wat voor rapport zouden ze dan aan de hemel moeten uitbrengen? Het is allemaal zo stil. Er wordt zo weinig gezien of gehoord. Ja, misschien dat die engelen wel veel drukte zouden waarnemen. Mensen met een gedoopt voorhoofd die zich druk maken in de wereld. Mannen en vrouwen die bezig zijn met de vraag: wat zullen we eten, wat zullen we drinken, waarmee zullen we ons kleden? Of mensen die druk bezig zijn met een ander, terwijl ze zichzelf voorbij lopen intussen. Zouden die engelen vanavond dat zien in ons midden? In de kerk en in de huizen? Of zouden ze ook een volk aantreffen dat onder dit alles bedroefd is? Dat getrokken werd uit de duisternis en gebracht tot het wonderbare licht in Christus. Een volk dat een tijd van de eerste liefde heeft mogen beleven. Maar dat nu zo ongelukkig is, misschien meer dan ooit tevoren. Een volk dat teleurgesteld is met zichzelf, met anderen, misschien ook wel als het gaat over de Here. Want ach, wat een tegenvallers zijn nu hun deel. Wat een strijd en een aanvechting moeten zij nu doorworstelen. Dat hadden ze niet gedacht toen ze hun weg opnamen in het licht. Dat ze nog zo in het donker zouden terechtkomen. Ze zaten op de hoogten van het geloof. Zo meenden zij, en nu liggen ze daar in de diepten van ellende. En dan die stilte. De Heere houdt zijn hand zo stil, en zelf zijn ze nu ook zo biddeloos, de handen liggen in de schoot gevouwen, en het is ook zo stil op het kerkelijk erf. We lezen van engelen in Lucas 5 die zich verblijden over één zondaar die zich bekeert. Maar misschien moeten die engelen nu wel wenen over de onbekeerlijkheid van zovelen. Het is stil op het kerkelijk erf. Het is stil in de samenleving. De waarden en normen van Gods woord worden steeds meer weggedrukt. Het is stil in de wereld, de kerk. Doet niet meer mee. Alles is in rust. Alles zit stil. En waar is nu de Heere? Zou God zijn gena vergeten, nooit meer van ontferming weten? We hebben het gezongen. Zouden zijn beloftenissen verder hun vervulling missen. Het is stil. En in die stilte heeft de kerk het benauwd. De vervolgde kerk bijvoorbeeld. We lezen ook in Openbaring 6 van zielen onder het altaar. Van mensen die al thuisgekomen zijn in de triomferende kerk. Maar die roepen. Hoe lang, Heere, hoe lang zal het nog zijn voordat u ons bloed wreekt? Hoe lang zult u nog stilhouden en zal het lijken alsof de Satan regeert? Gemeente, hoe kan dan het beeld van Zacharia 1 een troostrijk beeld worden genoemd? Omdat hier de engel des Heren staat. Ja, maar wacht even, dominee. U hebt nou juist uitgelegd dat die man tussen de mirten niet de Heren is, niet Christus is. Daarmee ontneemt u veel troost. Nee, niet te haastig. Zeg dat niet te vlug. Want Christus staat wel tussen de mirten. Maar dan moet je letten op vers 11. En zij antwoorden de engel des Heren die tussen de mirten stond. Dus niet zomaar een man en niet zomaar een engel, maar de engel des Heren. En dat is in het Oude Testament altijd een aanduiding voor de Zoon van God, voor zijn komst hier op aarde. Christus staat er dus toch. Hij staat ook tussen de mirten. Dus niet alleen die engel, niet alleen die aartsengel, maar die lieve borg, die grote koning, de Heere Jezus Christus, staat ook tussen de mirten. Dat is zijn plaats, daar is hij graag. Hij acht het niet beneden zijn waardigheid om met zijn volk benauwd te zijn. Dus toch een gezicht van Christus tussen de mirten. Wat een troostrijk beeld. Moedeloze ziel, vanavond in de kerk of thuis. Zie, zegt Zacharia in vers 8. Ik zag des nachts en zie, let erop. En dan komt dat beeld en dat loopt uit op dit. Wat ziet hij zelf? Wat mag hij ook tot zijn verwondering aanschouwen? Hij ziet de engel des Heren staan tussen de mirten. Ach. Die mirten zouden geen mirten zijn als hij er niet was. Die mirten zouden geen bladeren en bloesems en vruchten dragen als hij er niet was. Die mirten zouden moeten verkwijnen en verdwijnen als hij ze niet onderhield. Die mirten geven alleen maar een lieflijke reuk, omdat hij ze beademt door zijn geest. En gemeente, dan staat die engel daar niet alleen, maar hij gaat ook spreken. Onze tweede gedachte, een troostrijke bede. Hij gaat ook spreken. Want er is verslag uitgebracht door die ruiters. Ze hebben de engel des Heren die tussen de mirten stond bekendgemaakt. We hebben het land doorwandeld. En zie het ganse land zitten, het is stil. En wat doet dan de engel des Heren? Wat doet Christus? Wat doet de Zoon van God? Die gaat niet met hen praten. En die gaat nog minder met de duivel praten. Die gaat ook niet met koning Darius praten. Maar dan gaat hij daarover spreken met zijn Vader in de hemel. Want al is dan alles stil op aarde, al lijkt alles op slot te zitten, de weg naar boven toe is altijd nog open. Hij gaat spreken met zijn Vader. O geliefden, dat heeft Christus al gedaan in de stilte van de nooit begonnen eeuwigheid. Toen was het ook stil. Want toen had de Vader gevraagd, hoe zal ik zonder de kinderen zetten en hun geven het gewenste land? Wie is hij die met zijn hart borg zal worden voor de mijnen? Het werd doodstil in de hemel. En toen heeft Christus gesproken. Toen heeft hij als borg zijn mond geopend en gezegd, Vader, ik wil. Zend mij maar, niet een engel, maar de engel des Heren. De bode van Gods aangezicht. Hij heeft gezegd, mijn liefde en ijver brandt. Ik draag uw heilige wet die gij de sterveling zet in het binnenst ingebouwd. Hij heeft met zijn vader raad gehouden voor de grondlegging der wereld. En nu spreekt hij weer. Nu spreekt hij in Zacharia 1. Hij antwoordt, maar dat antwoord gaat rechtstreeks naar de hemel. Hij bidt. Hij bidt. Wij zouden moeten bidden. Zacharia zou moeten bidden. Die zorgeloze volkeren zouden moeten bidden. Die ellendige mensen in de diepte zouden moeten bidden. Maar we lezen daar niets van. Hij bidt. Wat zouden wij de Heere moeten aanlopen in plaats van te klagen? Of allemaal conferenties te beleggen over het verval van de kerk en ons hoofd te schudden over alles wat er in de wereld gebeurt en noem het maar op. Wat zouden we moeten bidden? Maar helaas, wat zijn wij biddeloos? Maar dan zien we hier dat Christus bidt. Wat we gehoord hebben uit artikel 26 van onze Nederlandse geloofsbelijdenis, dat wordt ons hier voor ogen gesteld. De engel des Heren antwoordt. Hij gaat spreken met zijn vader. Hij gaat voorbidding doen. Wat een wonder, gemeente. O, als er één nagelschrapje van ons bij moest, één zucht tot onze zaligheid, dan was het eeuwig verloren. Dan was het voor altijd kwijt. Maar hij bidt. Hij leeft om altijd voor zijn kerk te bidden. En als hij dan bidt, wat doet hij dan in dat gebed? Wel, dan erkent hij dat God rechtvaardig is. Want hij spreekt over Jeruzalem en de steden van Juda, op welke God gram geweest is deze 70 jaar. Dat betekent gramstorig, toornig, boos, met een heilige boosheid. Dat erkent hij. Hij ontkent dat niet. Want inderdaad, dat volk heeft zo gezondigd. Dat volk is het aanzien niet waard. De Heere heeft dat volk moeten verlaten. Ezechiël heeft het gezien in de hoofdstukken 8 en 11. En tot en met 11 heeft het gezien hoe die heerlijkheid des Heeren zich verheven heeft. Vanuit Gods huis. En is heen gegaan. Terecht is de Heere gram geweest op Jeruzalem en op de steden van Juda. Nou zou God geen onrecht doen als hij ze allen zou verlaten, als hij ook ons voor altijd zou overgeven. Hoort u dat, gemeente, jong en oud? De Heere werkt over de schuld niet heen. Wij zijn geneigd dat te doen, hè? Over de schuld heen werken, ook als we het moeilijk hebben. Maar dat doet de Heere niet en dat doet ook Christus zelf niet. Hij praat of werkt over de schuld niet heen. Maar wat gaat hij dan wel doen? Dan gaat hij pleiten voor zijn volk. Want hij weet dat er toch ontferming is bij zijn vader. Bij de levende God. Hij gaat bidden voor Jeruzalem. En ook bidden voor de steden van Juda. En waarop pleit hij dan? Wel, in de eerste plaats op de naam van God. Zo spreekt hij immers de Heere aan. Toen antwoordde de engel des Heren en zeide: Heere der Heerscharen, Heere met hoofdletters, de verbonds Jehova, Heere der Heerscharen. Weet u het nog van zondagmorgen? De Heerscharen, dat zijn de engelenmachten, de hemelse legermachten. Oh, hier staan een paar engelen. En hier zitten engelen op paarden, maar er zijn er nog veel meer. Gods wagens boven het luchtig zwerk zijn 10 en 10 × 1000 sterk, verdubbeld in getale. O God, u bent zo machtig, zegt Christus, tot zijn vader. Hij pleit op de macht van God. Je zou ook kunnen zeggen, hij pleit op de eer van God. Vader, ziet u het niet? Hoe die heidenen snoeven, hoe ze brallen en hoe rustig ze zijn. O, dat duldt toch uw glorie niet. Bij u is er toch geen gebrek aan macht. U bent de Almachtige. En zie, dat is nu de sterkste pleitgrond in het gebed. De eer van God, zijn macht, zijn naam. Is dat niet de bewegende oorzaak van de zaligheid? Is dat niet de bron van het welbehagen? En in de tweede plaats pleit hij op de beloften van God. Want hij wijst zijn vader op die 70 jaar. En als we de Bijbel een beetje kennen, dan begrijpen we wat dat betekent. Want 70 jaar zou de ballingschap duren, zo was het al gezegd bij Jeremia. En hoe je dat dan ook precies rekent, waar die periode van 70 jaren precies begint en waar ze precies eindigt. Maar dat had de Heere gezegd. En nu zijn die 70 jaar, die zijn om. En nog steeds is het stil. Doodstil. Dodelijk stil. Op aarde. En het volk Israël is voor een deeltje wel terug. Maar het is nog steeds in diepe ellende. Christus zegt, Vader, nu zijn die 70 jaren voorbij. En u hebt het toch beloofd. Dan zal er echt verlossing komen. Dus hij pleit ook op de beloften van God. En in de derde plaats, hij kan ook pleiten op zijn eigen werk. Want jongens en meisjes, die engel des Heren, dat is de zaligmaker. Die heeft iets om op te pleiten. Die mag zelfs eisen van zijn vader. In die stille vrederaad heeft God de Vader tot hem gezegd, eis van mij en ik zal u geven de heidenen tot uw erfdeel en de einden der aarde tot uw bezitting. Wij kunnen niet eisen. Wij moeten altijd eerbiedig en beschaamd ons hoofd buigen en vragen, o God, doe het om Jezus wil, want ik heb het niet verdiend. Maar hij kan pleiten op zijn werk. Hij zou zijn bloed vergieten aan het kruis. Hij zou zijn leven afleggen op Golgotha. Ja, we lezen ook dat Christus eenmaal zal zitten op een wit paard. Dat staat in Openbaring 6, vers 2. En Openbaring 19, vers 11. De tijd gaat aanbreken dat hij de vijanden zal vertreden als druiven in een wijnpersbak. Maar nu komt hij nog met de witte vlag. Want hij heeft zijn bloed gestort om vijanden met God te verzoenen. Hij zou hier op aarde geen bloed vergieten van anderen. En hij is ook niet gekomen om gediend te worden, maar om te dienen en zijn ziel te geven tot een rantsoen voor velen. Zo gaat hij rond, gemeente. Ook vanavond. Zo staat die engel des Heren in ons midden. Zo wil hij komen tussen de myrten. Zo wil hij nog mensen toebrengen. En een doorn maken tot een dennenboom. Een distel tot een myrteboom. En waar die gevonden worden, daar is hij nu graag. Ja, daar wil hij het bloed aanbrengen op de posten van het hart. En dat bloed reinigt van alle zonde. Hij brengt geen genade voor recht, maar genade door recht. Op grond van recht, want Sion zal door recht verlost worden en haar wederkerenden door gerechtigheid. En hoe kan hij, hoor je dat, met al je schuld en met al je neergebogenheid en met heel die last op je schouders, nu kan hij volkomen zalig maken degene die door hem tot God gaan, alzo hij altijd leeft om voor zijn kerk te bidden. En dat heeft Zacharia mogen zien. Er staat in vers 8, en ik zag des nachts en zie. Wat een heerlijk gezicht, gemeente. Wat een troostrijk beeld, maar nu ook wat een troostrijke bede. Want hij ziet Christus staan tussen de myrten. En wat doet hij? Christus bidt. Nou, dat heeft de Heer Jezus gedaan tijdens zijn omwandeling op deze aarde. Zelfs in de nacht. Hij bracht de nachten soms wakend door in het gebed. Hij heeft ook nog gebeden aan het kruis. Vader, vergeef het hun, want ze weten niet wat ze doen. En nu, na zijn hemelvaart, is hij de voorbidder. Is hij aan de rechterhand des Vaders als de middelaar. En om Sions wil zal hij niet zwijgen. Hij zal aanhouden bij zijn Vader, totdat Jeruzalem wordt gesteld tot een fakkel, ja, tot eer en tot heerlijkheid. Wij, zegt de apostel der liefde in 1 Johannes 2, indien wij gezondigd hebben, kinderkens, wij hebben een voorspraak bij de Vader, Jezus Christus, de rechtvaardig. En dan bidt hij nog, de gebeden van David, de zoon van Isaïe, hebben een einde. Maar hij bidt nog. En wat bidt hij dan? Ach, misschien ook wel die woorden van Psalm 85, vers 2. Heeft dan, o Heer, uw gramschap nimmer end? Zal ze eindelijk niet eens worden afgewend? Of zal uw toorn ook op ons nakroost woon? Zult gij uit de dood ons niet herleven doen? En wat volgt 85, daarvan het tweede vers. Antwoord gekomen op het gebed van Christus. Antwoord van de Heere, van God de Vader. Op de aarde was het stil. Maar op het gebed van Christus komt de hemel in beweging. Maar als dan dat antwoord komt, gaat het niet naar Christus toe, naar de engel des Heren toe. Het gaat naar die tolkengel, de engel die met me sprak. En waarom? Wel, Christus heeft niet voor zichzelf gebeden, maar voor het volk. En daarom gaat het antwoord naar die tolkengel, die mag het overbrengen naar de profeet. En de profeet Zacharia mag het nu gaan bekendmaken onder het volk. En wat is dat voor een antwoord? Het zijn goede woorden, troostelijke woorden, staat er in vers 13b. Wat is dat mooi uitgedrukt? Is dit niet het hoogtepunt van het eerste nachtgezicht? En de Heere antwoordde de engel die met mij sprak, goede woorden, troostelijke woorden. Wat is daar de inhoud van? Wel, Zacharia moet uitroepen. Met luide stem moet hij het verkondigen, want er mag geen twijfel over bestaan. Alzo zegt de Heere der Heerscharen, ik ijver over Jeruzalem en over Sion met een grote ijver. Dus met een liefdesijver, met een heilige jaloersheid. Zoals wanneer een man ziet dat zijn vrouw wordt aangevallen, dat iemand anders zich wil vergrijpen aan zijn beminde vrouw, dan kan die man dat niet dulden. Dan is daar ijver, heilige jaloezie, een brandende liefde die een toren ontsteekt. De kanttekenaar zegt heel treffend, ofschoon de Heer een tijd lang zijn hulp aan zijn kerk onthouden had, nochtans beminde hij haar als een vader zijn kinderen of als een man zijn vrouw. En hij heeft haar ter bekwamer tijd gered uit al haar noden. En daarom in vers 15. Ik ben met een zeer grote toorn vertoornd tegen die geruste heidenen. O, wat waren ze gerust. Ja, daar wordt het Babylonische Rijk in de eerste plaats bedoeld. Wat had Israël veel geleden in de handen van de Babyloniërs. En dan bestond dat Babylonische Rijk niet meer in de tijd van Zacharia, maar de stad Babylon was er nog steeds. En de Heere keert zich ook tegen het Perzische Rijk. Want dat Rijk had een deel van de schuld van het Babylonische Rijk geërfd. En de Perzen waren wel milder voor het Joodse volk, maar ook zij overheersten dat Joodse volk. Bovendien waren zij gerust, zorgeloos, aanmatigend, arrogant, overmoedig. Ook zij bogen niet voor de ware God. En dan zegt de Heere, dat wordt nu anders. De dag van de afrekening komt. Want ik was een weinig toornig, maar zij hebben ten kwade geholpen. Een weinig toornig. Iemand zegt, ja maar dominee, we hebben zondagmorgen gehoord dat het eerste woord van Zacharia was in vers 2. De Heere is zeer vertorend geweest tegen uw vaders. Hoe kun je dat nou een weinig toornig noemen? Nou, het betekent weinig in de zin van de tijdsduur. Niet lang, niet voor altijd. Hij zal zijn volk niet eindeloos kastijden, nog eeuwiglijk zijn gramschap ons doen lijden. Voor een klein ogenblik heb ik mijn aangezicht van u verborgen in een kleine toorn, maar met eeuwige ontfermingen zal ik u mij vergaderen. Zo lezen wij in Jesaja 57. Betekent ook nog wat anders. God heeft wel getorend en wacht je als God toren. Hij is geducht, maar heeft niet al zijn toren over dat volk willen uitgieten. Al was dan zijn toren groot, maar het was toch klein, vergeleken met zijn grote liefde, zijn goddelijke liefde. O, dan is er een ogenblik in zijn toren, maar een leven in zijn goedgunstigheid. Dus hij zegt van Israël, ik ben met een zeer grote toorn vertoornd tegen die geruste heidenen, want ik was een weinig toornig op Israël, een weinig toornig, maar zij, die heidenen, hebben ten kwade geholpen. Vergelijk dat met een vader die zijn ondeugend kind, zijn ongehoorzame zoon, over de knie moet leggen. Die jongen heeft een pak slaag verdiend en die vader geeft dat pak slaag met pijn in zijn eigen hart. En daarna, het is maar een beeld natuurlijk, ik wek u nergens toe op hoor, maar een beeld. Dan moet, die vader die duwt die jongen met een stok in de goede richting en dan komt er van de andere kant een vreemde aan. Met een ijzeren staaf. En die begint op die jongen in te slaan. Wat doet dan die vader? Die legt die stok neer. En die grijpt die man. En pakt hem die staaf af. En dan krijgt die man ze uitgemeten. Zo zegt de Heere hier. Ik was een weinig toornig. Maar zij, ze hebben wel wat moeten doen. Ze hebben het instrument moeten zijn in mijn handen om hen op de rechte plek te brengen, tot boete en tot bekering te brengen. Ik wilde ze louteren, maar wat wilden nu die heidenen, wat wilden die volkeren? Israël vermoorden en voor altijd ten onder brengen. En nu worden de rollen omgekeerd. Daarom zegt de Heere al zo, ik ben tot Jeruzalem wedergekeerd met ontfermingen. Dus dan zegt de Heer nog meer dan in vers 8. Toen heeft hij gezegd, keert weder tot mij en ik zal tot u wederkeren. Hier geen enkele eis, geen enkele voorwaarde. Hier is het vrije gunst alleen, louter genade. Ik ben tot Jeruzalem wedergekeerd. De Heer was heengegaan in toorn en nu komt hij terug in liefde. Met een bewogenheid zoals je die bij je moeder vindt. Het Hebreeuwse grondwoord voor ontferming. En hij zegt, mijn huis zal daarin, in Jeruzalem, gebouwd worden, spreekt de Heere der Heerscharen. Dus toch, het zal toch worden gebouwd, het zal worden afgemaakt. Ja, het is ook voltooid in het zesde jaar van koning Darius. En het richtsnoer zal over Jeruzalem worden uitgestrekt, zoals timmermannen en metselaars doen wanneer ze een muur optrekken of een gebouw gaan neerzetten. Zo zal de Heere ervoor zorgen. Het gaat op een rechte wijze toe. Ja, maar is dat allemaal niet te groot? Iemand die zit te luisteren en het op zichzelf probeert toe te passen, die zegt, Heere, maar dat kan toch niet voor zo één. Al die wonderlijke dingen en die ontferming, dat heb ik toch niet verdiend. Dat is toch voor uw volk. Hoe moet dat toch ooit mijn deel worden? Nou, dan wil de Heere nog dichterbij komen. Want hij zegt in vers 17 tot Zacharia, roep nog. Je hebt al geroepen, je moest uitroepen, maar blijf nog even roepen. Want er zijn van die sukkelaars, er zijn van die tobbers, er zijn van die neergebogen en schuldige zielen, die kunnen zich niet meer oprichten. En daarom roept nog, laat het ze maar horen. Alzo zegt de Heere der Heerscharen, mijn steden zullen nog uitgespreid worden vanwege het goede. Dus niet alleen Jeruzalem wordt herbouwd, maar ook de steden van Juda, mijn steden. Het klinkt heel teer en liefdevol. De Heere zegt, ik eigen mij die steden toe. Al kunnen zij geen mijn zeggen, dan zeg ik tegen die steden, ze zijn van mij. En zo wil hij het nog doen tot een volk dat niet weet hoe dat nou moet worden toegeëigend, zegt de Heere. O mijn volk, zodat zij van de weeromstuit ook mogen zeggen, o mijn God. En dan alles vanwege dat goede, vanwege die heerlijke genade en die weldaden, die grote en die overvloedige zegen, dan zal het land zelfs te klein zijn. Nu 50.000 mensen, een handvol teruggekeerd uit de ballingschap, maar dan zal de plaats te nauw zijn vanwege de inwoners. Nou blijft u nog van verre staan. Kan jou dat nog geen hoop geven, wat de Heere nu allemaal hier heeft gezegd? Dan daalt de Heere nog dieper af. Want staat er aan het einde van vers 17, de Heere zal Sion nog troosten en hij zal Jeruzalem nog verkiezen. Hij weet van geen ophouden met eerbied gesproken. De zonde zelf staat hem niet in de weg. En juist waar verdriet is en schuld is, daar moet hij zijn. En daar wil hij troosten, nog troosten. En hij zal Jeruzalem nog verkiezen. Want Sion is van God begeerd. Het wordt met zijn woning hoog vereerd. Hier sprak hij die het al beheert. Hier zal ik wonen naar mijn lust. Hier is een eeuwigheid mijn rust. Nog verkiezen. Die verkiezing is van eeuwigheid, maar wat hier nu bedoeld wordt, de Heere zal die keuze vernieuwen. Hij zal het verbond vernieuwen. Hij heeft ze eenmaal opgevoerd uit Egypte en toen hen gebouwd in dat land. Nu heeft hij ze opgevoerd uit Babylonië. Nu zal hij hen herbouwen in dit land. En dat is nou alles uit God, dat is niet uit de mens. Niets uit ons, al uit hem, zo gaat het naar Jeruzalem. En dan kan het wel eens lijken alsof hij zijn kind verworpen heeft. In het bijzonder als het zo donker is. En als de Heere zijn aangezicht verbergt. Maar als hij zijn aangezicht weer in gunst wendt. Tot die ellendigen. Dan blijkt hij heeft ze verkoren. Hij verkiest ze nog. En hij laat ze nooit meer los. En dat zal nou blijken in de dagen van Zacharia, in de herbouw van de stad en de tempel en ook door die grote zegen. Hoop dan op de Heere, gij vromen is Israël in nood en zal verlossing komen. Zijn goedheid is zeer groot. Zo groot dat de Heere tot vier keer toe in dit laatste vers zegt, alzo zegt de Heere der heerscharen. Ja, tot viermaal toe in die laatste verzen. Gemeente, begrijpt u nu waarom er ook hoop is voor Israël? We zeggen dat niet uit de gunning dat de Heere Juda's steen nog zal herbouwen uit het stof. Niet alleen uit de gunning, maar dat staat zo vast als een huis. Want die genadegiften en de roeping Gods, die zijn toch onberouwelijk. Dus dan wordt dat vervuld. Dat is vervuld in de dagen van Zacharia onder Israël. Dat is vervuld toen de Heere Jezus op aarde kwam als de vertroosting Israëls. En dat zal ook nog worden vervuld in het laatste der dagen. Wanneer gans Israël zal zalig worden. En daarom verblijden we ons ook over datgene wat we zien in Israël. En ook over de terugkeer van zoveel naar het land der vaderen. En het herrijzen van de staat Israël uit de as van de verbrandingsovens in 1948. En dan kunnen we zeggen, ja, maar het is zo stil. Het is ook onder Israël nog steeds zo stil in geestelijk opzicht. Er is zo weinig te horen en zo weinig te zien. Maar zullen we dan niet uitzien naar de vervulling van die beloften? En zou dan de Zoon van God, die engel des Heren, niet voortgaan met zijn gebed, totdat dat volk weer op zijn plek is gebracht? Ook al moeten daar soms de heidenen toe dienen, want dat is verschrikkelijk natuurlijk wat er gebeurd is in de loop van de kerkgeschiedenis. En dan kun je begrijpen dat veel Joden gezegd hebben, wat? Moeten wij nu geloven dat Jezus de verlosser is, nadat we in zijn naam zo zijn geslagen met ijzeren staven en erger? Dat kun je je voorstellen, gemeente, dat ze er eigenlijk niets van moeten hebben. Wij moeten dat ook niet, hoor, van nature. Maar wat een schuld ligt er ook in dat opzicht. En toch, Christus bidt, en eenmaal zal de aarde vol zijn van kennis des Heren, gelijk de wateren de bodem van de zee bedekken. Ach, het eerste nachtgezicht. het gezicht van Christus, toch van Christus, tussen de myrten. Dat is mijn wens voor u en voor jou. Dat als je nou geen myrte bent, dat je nog een myrte mag worden door vrije en soevereine genade. En klim daar maar niet zo hoog, maar vraag maar om een plekje in de diepte, want daar stroomt het water. Daar wil de Heere komen, daar wil Christus zich verheugen, in een volk dat het aanzien niet waardig is, maar waarvoor hij zijn bloed gaf en voor wie hij bidt en blijft bidden. Vader, ik wil dat diegenen die gij mij gegeven hebt, bij mij zullen zijn, opdat ze mijn heerlijkheid zullen aanschouwen. En als dan de laatste is binnengekomen, dan zal hij amen zeggen. En dan moet zijn naam eeuwig de eer ontvangen. Amen. We eindigen met dankgebed. Heren, zo mochten we stilstaan bij een gedeelte uit uw woord, dat zoveel raadselen bevat en waarvan ook Zacharia heeft moeten vragen, wat betekent dit? Ach, en dan hebt u het ook willen verklaren in datzelfde woord, wilt u het ook verklaren aan onze harten. Al zijn er dan geen beschermengelen wellicht, want ook dat weten wij niet. Maar daar moeten we het niet van verwachten en ook niet van dromen of visioenen vandaag de dag. Maar van dit hemelse gezicht, dat is opgetekend in de Heilige Schrift. En dan maar bidden om een hemeltolk, om de Heilige Geest. Och, schonkt gij mij de hulp van uw geest, mocht die mij op mijn paand en leidsman strekken. En dat dan mijn oog mag worden verlicht en de nevels op zouden klaren. En dat wij dan ook begrepen zouden mogen liggen in die voorbidding van Christus. Ja, in dat eeuwige welbehagen in de vrije gunst die u bewogen. Denk ons zo, Heere, ook als we weer huiswaarts gaan, of als we straks naar bed toe gaan, wil over ons waken en ons nog nabij zijn, ook in onze dagelijkse verrichtingen. U hebt veel goeds geschonken, ook in dit samen zijn, mogen we u eerbiedig daarvoor erkennen. Hoor ons in de verzoening van het onze. En vervul nog ons gebrek om Jezus wil. Amen. Slotzang van de gemeente is uit Psalm 102, daarvan het 7e vers. Gij zult opstaan, ons beschermen, over Sion u ontfermen. Want de tijd uw stad voorspelt, aan haar leed en perk gesteld. En wat volgt? 102 vers 7.
Thank you.
behoort u tot God en ontvangt de zegen des Heren. De Heere zegene u en behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen. De zegen.